Wij willen nu met elkaar gaan lezen uit het Nieuwe Testament en wel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan nadert het 9e hoofdstuk en daarin de versen 21 tot en met 36. We noemen nu als de schriftlezing voor dit avonduur Lucas 9. Vanaf het 21ste tot en met het 36ste vers, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat ze dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood en ten derde dag opgewekt worden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de hele wereld zou winnen en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijn woorden zal geschaamd hebben, dien zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen dergenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken, totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus, en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen ze zijn heerlijkheid en de twee mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als ze van hem afscheiden, zo zeide Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken. Voor u een en voor Mozes een en voor Elia een. Niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk zeggende: deze is mijn geliefde Zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen ze gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking vindt u in uw voorgelezen gedeelte Lucas 9, de versen 30 en 31, waar de Heilige Geest deze woorden heeft laten opschrijven. En ziet, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Tot zover. Gemeente met God zal op en onder inwachting van de onmisbare bediening van de Heilige Geest hopen we in dit avontuur uw aandacht te bepalen bij hetgeen dat u opgetekend vindt in Lucas 9, de versen 30 en 31. En zie, twee mannen spraken met hem, dat is met Christus, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En het laatste gedeelte van de tekst maakt de tekst voluit tot lijdenstof. We schrijven als thema boven de preek, naar aanleiding van deze tekstwoorden, die we met de hulp des Heren vanuit het verband willen verklaren, een bijzonder gespreksonderwerp, want dat is het wel, waar die twee mannen met Christus over hebben gesproken op de berg der verheerlijking. Een bijzonder gespreksonderwerp. Ten eerste zien we wie hier spreken, ten tweede waarover ze spreken, en ten derde waarom zij dit spreken. Wie hier spreken, waarover ze spreken, en waarom ze dit spreken. Ten eerste wie hier spreken. Gemeente, is altijd een goede gewoonte om de tekst, zoals de Heilige Geest ons die heeft gegeven, te laten staan in het kader waarin die staat, te plaatsen in het verband waarin die ons is overgegeven. En dan moet ik u zeggen dat deze tekstwoorden precies zijn ingeklemd tussen twee woorden die heel duidelijk aangeven dat de Heer Jezus begint aan het zwaarste gedeelte van zijn lijden. Het gedeelte dat ons duidelijk gaat maken dat hij zijn dood tegemoet gaat. Daar waar we de schriftlezing begonnen, daar wordt de eerste lijdensaankondiging genoteerd. Daar heeft de heiland tegen zijn discipelen gezegd dat de zoon des mensen verworpen moet worden en gedood moet worden en moet opstaan uit de doden. Dat ze dat niet hebben begrepen. Dat ze zo weinig van zijn priesterlijke bediening hebben verstaan, dat is een andere zaak. Het staat er wel duidelijk in. Op een andere plaats, een andere evangelie, Matthäus, daar lezen wij dat Simon Petrus het heel niet eens is met die aankondiging van het lijden en sterven van de meester, dat hij de heiland met eerbied gezegd aan zijn jas heeft getrokken en gezegd heeft, Heere, dat zal zo niet doorgaan. Al zou ik het zelf moeten tegenhouden. Ja, dat dacht die dwaze man. Dat hij het lijden van Jezus moest tegenhouden. En daarom kreeg hij ook zo'n scherp antwoord van de heiland terug. Ga weg achter mij, Satanas. Gij verzint niet de dingen die Godes zijn. Hij was meer een instrument van de duivel die het menselijke brein wilde beïnvloeden. Opdat hij niet zou zien dat Christus zou moeten sterven. En dus daar wordt het lijden aangekondigd. En eventjes na mijn tekst. In het 51ste vers, daar ziet u in de Bijbel staan. Het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden. Zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Dus daar legt de evangelist de vinger bij. Dat de heiland in directe zin er nu werk van gaat maken om te gaan. Naar de stad die hem zal uitwerpen. De bloedstad Jeruzalem. En daartussenin staat ons tekstgedeelte. En net eraan voorafgaan tussen die eerste lijdensaankondiging en de tekst, heeft de heiland erop gewezen dat als iemand achter hem wil komen, die moet zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en hem volgen. En daar had hij ook gezegd dat sommige van degenen die hier staan, de sommige van de discipelen, die zullen nog zien dat het koninkrijk Gods komt. Marcus schrijft dat het komt met kracht. En ik geloof dat de eerste vervulling van dat woord te vinden is in ons tekstgedeelte. Waar de Heere Jezus dat koninkrijk Gods laat komen. Het koninkrijk der hemelen gaat verwerven doordat hij zijn bloed gaat storten en dat hij bereid is om te gaan. Gemeente, zo is lijdenstof. En dan gaan we vanavond in gedachten met u eerst een berg op. Want de Heere Jezus gaat een berg beklimmen. Nu weet ik wel dat de bergen in Israël niet de hoogste zijn, verre van dat van de bergen van de ganse aarde. Maar toch moeten we wel zeggen dat op de bergen in Israël de Heere zich menigmaal heeft willen openbaren. Op een bijzondere manier is willen verschijnen aan zijn kinderen plaatsen van Gods openbaringen. Dat zijn de bergen zeker. En vooral als ik daar een ogenblik ook in betrek het leven van die twee mannen die zo meteen in mijn tekstgedeelte naar voren komen. Mozes en Elia. Mozes bij de berg Horeb, waar de Heer tegen hem gezegd heeft: trek uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilige grond. Mozes die op de berg Sinai geweest is bij de Heere en daar 40 dagen bij de Heere mocht zijn, daar de wet heeft gekregen. De berg is afgekomen. Eerst de wet kapot gesmeten heeft vanwege de zonde die Israël bedreef met de gouden kalf. Toen nog een keer de wet van de Heer heeft gekregen op die berg. Mozes, die in het einde van zijn leven de berg Nebo heeft mogen beklimmen. En vanaf die berg het ganse land heeft mogen zien. Door het geloof liet God hem veel meer zien als wat het natuurlijke oog kan zien. Hij mocht het land niet in, want hij had gezondigd en hij mocht de Heere van die zaak ook niet meer spreken. Maar hij heeft het gezien. En op die berg Nebo, daar is Mozes gestorven naar des Heeren mond. En er wordt ook wel vertaald aan des Heeren mond, alsof de Heer hem daar dood gekust heeft. In zijn liefde. Mozes, wiens lichaam daar begraven is door de Heer. Maar ook Elia, wiens naam zo meteen ook nog terugkomt. Elia de Tisbiet. We denken bij die man voornamelijk wel aan de geschiedenis die zich afspeelt op de berg Karmel. Waar hij dat twistgeding had met Israël, of de Heere nou God was of dat Baal God was. Waar die man in zijn eentje gestaan heeft tegenover die 450 Baals priesters en profeten. Maar Elia die ook na dat geding op die berg komt bij de berg Horeb. Waar de Heere zich niet openbaart in de wind, in de storm, in de aardbeving, in het vuur. Maar waar de Heere zich aan hem heeft willen openbaren in het suizen van een zachte stilte bij de berg Horeb, waar de Heere hem voedde zodat hij weer 40 dagen kon gaan op de kracht van die ene spijze. Elia die aan het einde van zijn leven volgens de gedachte van de profetenzonen van Jericho misschien geworpen was op een van de bergen of in een van de dalen, waar men hem is gaan zoeken. Bergen. Een gemeente, niet alleen in het leven van die twee mannen. Als het lijdenstijd is, dan gaan de gedachten ook onwillekeurig terug naar die andere berg waar de Heere de vader der gelovigen Abraham naartoe liet gaan, om daar Isaac, zijn enige, zijn zoon die hij lief had, te gaan offeren. Abraham was bereidwillig om het te doen. Het hoefde uiteindelijk niet. Want de Heer had voorzien dat op die andere berg, de berg Golgotha, in de volheid van de tijd, in het middelpunt van de geschiedenis, zijn eigen lieve zoon zou worden gehangen aan het kruis bergen. Of wat worden de gedachten toch dan meteen getrokken naar al die centrale dingen vanuit de schrift vandaan. En van de berg Sion heeft de Heer toch laten zingen, deze berg heeft God begeerd ter woning om al daar geëerd zijn heerlijkheid te tonen. Gemeente bergen. En de Heer Jezus beklimt een van de bergen. En neemt drie van zijn discipelen mee de berg op. En waarom doet hij dat wel? Die drie discipelen die neemt de heiland mee, omdat in het Oude Testament staat geschreven dat in de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. Die drie discipelen die moeten getuigen van de waarachtigheid van deze geschiedenis, die ze met hun eigen ogen hebben gezien en met hun eigen oren hebben gehoord. En dat is niet dat ik dat bedenk als verklaring. Maar ik lees dat terug in Gods eigen woord. Waar met name de apostel Petrus, die zo meteen op deze berg ook nog wel even apart genoemd wordt. De apostel Petrus in zijn tweede zendbrief in het eerste hoofdstuk heeft moeten schrijven wat ik u voorlees, dit. Want wij zijn geen kunstig verdichte fabelen nagevolgd. Als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welk ik mijn welbehagen heb. Gemeente, dat kan niet missen, dat ziet op deze geschiedenis. Die vanavond is gelezen als zijnde de geschiedenis van de tekst. En Petrus zegt erbij, en deze stem hebben wij gehoord, als ze van de hemel is gebracht geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. 2 Petrus 1, 16 tot 18. Dus Petrus verwijst met zoveel woorden naar de gebeurtenis waar vanavond over preken. En Johannes die schrijft meer in algemene zin, hetgeen we dan gezien en hetgeen we dan gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij gemeenschap zoudt hebben aan de Christus. En ook Jacobus is erbij geweest. Die drie, Johannes, Petrus, Jacobus, die drie nam de heiland mee naar boven op die berg. En u weet met mij dat die drie op sommige momenten in de geschiedenis des heils een bijzonder plekje hebben ingenomen. En de eerste keer dat we daarvan lezen, dat is geweest toen dat dochtertje van Jairus, dat kind van 12 jaar, gestorven was. En de Heere Jezus in dat huis kwam en iedereen uitdreef naar buiten, behalve de ouders. En deze drie discipelen, Johannes, Petrus en Jacobus, die drie die mochten erbij zijn, die waren getuigen van het wonder van de opstanding uit de doden van dat kind. En de tweede keer in de historische volgorde bezien, dat is vanavond in ons tekstgedeelte dat de Heere Johannes, Petrus en Jacobus meeneemt. Die berg op. En de ongewijde geschiedenis zegt: het is de berg Tabor geweest. Die wordt aangewezen als de berg der verheerlijking, staat die in de schrift, maar het kan. En die drie discipelen mochten mee naar boven. En de derde keer is misschien wel de meest bekende gebeurtenis als het gaat om deze drie. Het is zo diep in de lijdenstijd. Als de heiland de hof van Gethsemane betreedt. 8 discipelen bij de ingang achterlaat. Judas is er niet meer, die komt hem daar verraden met een kus. En 3 discipelen, Johannes, Petrus en Jacobus, meeneemt dieper de hof in. Om zich vervolgens een steenworp van hen af te scheiden. Hij het diepst in de hof. En die 3. Nee, het staat er niet geschreven om ons te doen denken dat de kerk van God geholpen heeft bij het verwerven van het heil. Maar het staat er juist om ons te laten zien dat op de wezenlijke punten Christus alles alleen gedaan heeft. Dat niemand van de volkeren met hem was. Op kritieke punt vallen zij in slaap. In slaap. In de hof van Gethsemane. Opmerkelijk. Maar gemeente, hier ook. Want we lezen het net na onze tekst. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijn. Dus ook op de berg der verheerlijking. Je zou bijna zeggen, hoe bestaat het? Daar ligt de kerk te slapen. Gemeente, dat wordt weer zo duidelijk. Dat Gods kinderen echt niet hebben geholpen. Maar dat het een zaak is geweest van de drie enige God om het heil te verwerven. Christus met die 3 discipelen op een berg. Wat gaat hij daar doen? Het staat er ook bij. Hij klom op de berg om te bidden. Gemeente, de heiland heeft menigmaal een berg gezocht, een plek van eenzaamheid gezocht, om daar de gemeenzaamheid met zijn vader te mogen smaken in het gebed. En dan ontvluchtte hij de pestwolmen van de zonde, deze wereld, met alles wat ze te bieden had. Wat is het nodig voor Christus? Gemeente, hij heeft gebeden om gesterkt te mogen worden met het oog op de strijd die hem wacht. Dat wist hij, want hij heeft eerst de lijdensaankondiging zelf gesproken. Het was hem niet onbekend wat in de toekomst wachtte. Ons wel. Als wij toekomende dingen zouden weten, al was het maar voor 3 maanden in ons leven, ik geloof, we zouden het niet kunnen dragen. De voorwetenschap van lijden maakt het lijden des te zwaarder. Christus wist het. En gemeente, dan heeft hij de toevlucht gezocht bij zijn vader. Om gesterkt te worden met het oog op het toekomende. Hoe hebben wij je dan nodig? Als we de Heere mogen vrezen. Als we van hem zijn. Hoe hebben wij je dan nodig? Als we hem helemaal nog niet kennen. Als we nog een vreemdeling zijn. Van genade, wat een noodzaak. Om te bidden. En wat is de praktijk? Leg er eens naast in uw leven. Veroordeelt onze levenspraktijk ons niet? Christus in gebed. En dat moet al zo'n indrukwekkend gebeuren geweest zijn. Op een andere plaats lezen wij dat als de discipelen de heiland zien bidden, dat ze zo onder de indruk kwamen. Dat ze gevraagd hebben, Heren, leer ons bidden. Leer het ons, want wij kunnen het niet. Wat zal het hier geweest zijn? Op de berg der verheerlijking. En als die bid, dan gebeurt het. Wat gebeurt er? 29e vers zegt het. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd. En zijn kleding werd wit en zeer blinkende. Gemeente, als de Zoon Gods naar de menselijke natuur in gebed is met zijn Vader, dan wordt het zichtbaar. Hij die het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid is en het afschijnsel van zijn heerlijkheid. Hij die gebeden zal hebben, verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hij wordt zichtbaar veranderd. Dan moet ik toch ook even denken aan Mozes. Toen die 40 dagen bij de Heer Jezus geweest was op de berg en terugkeerde, toen glinsterde het vel van zijn aangezicht. Toen was het aan die man te zien dat hij gemeenschap had geoefend met God. Toen straalde de godsvrucht en de ware vroomheid eraf. Zou het niet zo zijn, als iemand veel met de Heere mag verkeren, dat het te zien, te horen, te merken is aan die persoon in alle dingen? Zou het er niet vanaf stralen? Hoe moet het dan geweest zijn, als hier die eigen Zoon ook naar zijn mensheid heeft gebeden tot zijn Vader en gemeenschap mocht oefenen met zijn God? Het was aan hem te zien, en er is meer te zien, en zie. Zo begint mijn tekst. En zie. En elke keer als die twee woordjes in de Bijbel staan, gemeente, u zult het weten, dan wordt de vinger gelegd bij een wonder. Dan vindt er een wonderlijk iets plaats. Nou, dat is hier ook zeker het geval. En zie, twee mannen spraken met hem. Welke waren Mozes en Elia? Dus nu legt de Heilige Geest in mijn eigenlijke tekst de vinger bij twee mannen. Twee mannen waarvan u en ik toch direct in onze gedachten naar voren krijgen, die leven toch al lang niet meer. Waar komen die twee mannen vandaan? Die mannen die zijn toch boven. Die mannen die zijn toch al in de heerlijkheid. Die horen toch bij de triomferende kerk. Mozes die leefde zo'n 1500 jaar voor Christus globaal. En Elia, dat is toch ook al zo'n 8-9 eeuwen geleden dat die man van de aarde werd weggenomen. Zij het op een andere manier, daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar hier zijn ze ineens. Hoe komen die daar? Gemeente, daar is maar één verklaring voor. God heeft ze gezonden. De Heer wil dat ze daar zijn. Calvijn, de bekende hervormer van Genève, die zegt het in zijn Bijbelverklaring zo eenvoudig en zo mooi. Hij zegt dat God de lichamen en zielen in zijn hand heeft. Is het niet ongerijmd dat de doden op zijn wil een tijd lang in het leven terugkeren, wanneer het hem al zo goed doet? God heeft hun lichaam en zielen in de hand. En als God het wil, ja, dan lezen we toch vaker van mensen die opgestaan zijn uit de doden, die een ogenblik terugkeerden in het leven. En dan lezen we ook niet wat ze er zelf van vonden, wat ze gedacht hebben, zelfs niet hoe lang het geduurd heeft. Dat zie je nog waar. Vragen die voor onze zaligheid niet van belang zijn, waar we het antwoord dus ook nooit op zullen vinden. Ik lees van Mozes en Elia ook niet wat ze er zelf van vond, al heb ik geen enkele gedachte, dat ze tegen hun zin hier gedaan hebben wat ik kennelijk de wil des Heer is geweest dat ze moesten komen doen. Ze moesten met Christus spreken. Ze moesten hem een boodschap brengen uit de hemel. Ze moesten een bijzonder onderwerp in hun gesprek aansnijden. En dat hebben ze ook gedaan. En dat onderwerp waarover ze spreken, daar komen we zo op. Eerst willen we vaststellen dat we hier niet te maken hebben met een of andere zinsbegoocheling of met een droom, maar dat het volle werkelijkheid is geweest, dat Mozes en Elia even terug zijn geweest op aarde, op de berg der verheerlijking alleen, en verder nergens. Dat was de wil van God. En gemeente, dan vragen we natuurlijk ook waarom het uitgerekend deze beide mannen zijn. Waarom expliciet Mozes en Elia? Ik geloof dat dat te maken heeft met hun betekenis op aarde. Met de betekenis voor de kerk van het Oude Testament. Mozes is de man geweest die de wet besteld heeft en de wet aan de kinderen Israëls heeft moeten geven. Uitgedrukt op die twee stenen tafelen. Mozes is, om zo te zeggen, geweest de wetgever. En Mozes is ook geweest de man die Israël uit het diensthuis van Egypte heeft uitgeleid en gebracht heeft in de woestijn. Geleid heeft door de woestijn in de richting van het beloofde land. En daarin is Mozes ook een type geweest van Christus. Die zijn volk roept uit het diensthuis der zonde. En die ze leidt door de woestijn van het leven heen tot zelfs in het hemels Kanaan. Wat Mozes niet meer mocht doen, waar Jozua voor gebruikt, dat doet Christus in één persoon. Mozes, de wetgever. En gemeente, die wet, die predikt ons dat als we de wet houden, als we de geboden van de Heere doen, dan zullen we zalig worden. Dan komen we er. Maar we moeten beleiden dat we de wet hebben verbroken, niet hebben gehouden. En daarom komt er niemand van zichzelf. En God handhaaft zijn wet. De eis van Mozes, die blijft slaan, die blijft komen. En er wordt aan toegevoegd, vervloekt is een eerlijk die niet blijft. In al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Mozes heeft moeten roepen om de wetsvervuller. Om hem die de wet volmaakt zou doen. Die alle geboden zou onderhouden zonder er één te overtreden. En die de straf op de overtreding van de wet zou dragen. Eén die in zijn dadelijke en in zijn lijdelijke gehoorzaamheid de zaligheid zou verdienen. Mozes roept om Christus. Hier ziet u ze bij elkaar. Mozes ziet Christus gekomen om dat werk te doen. Op het punt staat om het te volbrengen. En Elia. Elia is de profeet. Dat weet u wel. Misschien wel de meest bekende van de profeten. Hij vertegenwoordigt de profeten. Elia is de man die ook de wet van de Heere in zijn profeten arbeid steeds heeft gehandhaafd. Slaat op hetzelfde aanbeeld als Mozes. Wet, profeet. En dan gaat het me lichten. Want de wet en de profeten, dat is voor iemand die goed thuis is in Bijbels spraakgebruik een bekende uitdrukking om aan te geven. Het hele Oude Testament. Die twee mannen, Mozes en Elia, zijn de vertegenwoordigers van de kerk van de oude bedeling. Daar staat de kerk van de oude dag. Mozes en Elia op de berg der verheerlijking bij Christus. En ze staan daar in de staat der heerlijkheid. Gezien zijnde in heerlijkheid, staat er uitdrukkelijk. Dus Christus heeft het gezien. De kerk van het Nieuwe Testament heeft het gezien. Ze zijn al boven. Ze zijn in de verheerlijkte staat. En dat is alleen om het werk van hem, Christus, die daar op de berg der verheerlijking is, om te bidden om gesterkt te worden, om het rantsoen het offer te kunnen brengen. En die drie, Petrus, Johannes en Jacobus, die zullen dan de kerk vertegenwoordigen van de nieuwe bedeling. Zodat de ganse kerk daar staat. De kerk van de oude en van de nieuwe dag. Maar de middelaar die staat centraal. Het gaat om Christus. Dat moet u onthouden en nooit vergeten. Het gaat om hem. Die zometeen door de Vader expliciet wordt aangewezen. Als de enige wiens lijden en sterf hem zal beharen. Hoort hem. Wie hier spreken, wordt dan duidelijk. Ten tweede, waarover ze spreken. Een bijzonder gespreksonderwerp. Er staat, twee mannen spraken met hem. Welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijn in heerlijkheid. Zijden zijn uitgang. Die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus het gespreksonderwerp, dat is zijn uitgang, zijn exodus staat er, zijn uitgang uit het leven, zijn dood, dat gaat hij volbrengen in Jeruzalem, dat hebben ze hem gezegd. En als het over de uitgang van de Heer Jezus gaat, en Mozes en Elia hebben daarvan gesproken, is het toch goed om nog even naar die twee mannen te kijken. Naar Mozes en Elia, zover ik het bezien kan, hebben ze allebei, zij het op een eigen wijze, een van God gekregen wijze, een bijzonder uitgang gehad uit het leven. Mozes, de man Gods, dat was die op het eind, hè? De laatste 40 jaar, de eerste 40 jaar, de man, toen de man af. 40 jaar en toen de man Gods, Mozes, de man Gods, is op 120-jarige leeftijd nog groen en fris. Zijn krocht is nog niet vergaan, zijn ogen waren nog niet verdonkerd, staat er. En toen is die man op zijn eigen voeten als oude man van 120 jaar de berg Nebo opgeklommen. En toen heeft hij het hele land gezien, dat noemde ik al. Toen stierf hij. En toen werd zijn lichaam daar begraven. Daar zal ik nu niet verder over uitweiden welke lessen daar op zich allemaal al in liggen. Als je het dan de Heere overlaat, zal hij begraven. Niet verbranden of cremeren. Begraven. Wat een les. En het lichaam heeft niemand geweten tot op de dag van vandaag. De duivel had het wel willen hebben. Michael, de aartsengel, heeft met de duivel erover getwist. En de duivel heeft het lichaam niet gekregen. Die zou er het volk van Israël afgoderij mee hebben willen laten bedrijven. Dat is hem niet vergund. En de ziel van Mozes is naar boven. En daar heeft hij nu een verheerlijk lichaam van de Heer gekregen. Om even op de aarde zo te mogen verschijnen. Mozes. Maar Elia's uitgang is misschien nog wel veel meer bijzonder. We weten dat Elia aan het einde van zijn leven met Elisa is gegaan. Lopend over of door de Jordaan. En dat de Heere op gegeven ogenblik de hemel heeft geopend. En ik zeg het met heilige eerbied, een vurige wagen heeft laten rijden. Heeft laten voorrijden bij Elia, die man die mocht instappen. En die vurige wagen, die werd door vurige paarden getrokken naar boven. En Elia is met lichaam en ziel opgenomen in de heerlijkheid. Met lichaam en ziel naar boven, niet eens gestorven. Type van Christus. In zijn hemelvaart. Bijzonder uitgang, nietwaar? Om jaloers op te worden. Die gang van Elia regelrecht naar de Heer. Bijzonder uitgang. En dan staat er dat die twee mannen over de uitgang van Christus hebben gesproken, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus die hebben het, ik zeg het in eenvoud, die hebben het er met Christus over gehad, dat het niet anders kon dan dat er voor de zonde betaald zal worden door de dood van de Zoon van God, die mens zal worden. Die hebben er met hem over gesproken, dat er maar één weg is geweest, om ervoor te zorgen dat er überhaupt iemand in de hemel kan komen. Dat is dat Christus zijn bloed zal storten aan het kruis op Golgotha. Ja, ze hebben het uitdrukkelijk gehad over Golgotha. Over dat verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En Christus die heeft die twee mannen daar gezien. En ik geloof dat hij ze heeft mogen zien en heeft moeten zien, omdat de Vader hem daarin heeft willen voorhouden voor wie die het doet. Dat hij het niet vergeefs doet, maar dat hij het doet opdat zijn volk boven zou komen. En gemeente, dan staat het zo bijzonder geschreven in de Heilige Schrift. Dan mogen we wel zo'n bijzondere eerbied hebben voor die goddelijke inspiratie waar wij dikwijls overheen lezen. Moet je maar eens kijken wat hier staat. Ze spraken over zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Hij zou het doen. Niet zij. Niet iemand van de mensen. Hij zou verworpen worden te Jeruzalem. Hij alleen. Maar staat er dan ook echt zo dat er staat dat hij die uitgang zou volbrengen? En gemeente, het is dat woord dat mijn ziel doet opspringen van vreugde. Dat daar de kerk uit de hemel vertegenwoordigd door Mozes en Elia heeft gezegd, tot bemoediging, Christus bad immers om gesterkt te worden, tot bemoediging dat hij het zal volbrengen. Het zal straks klinken op Golgotha in het zesde kruiswoord. Het is volbracht. Hij zal het volbrengen. O zeker, dan wordt hij geperst om het te volbrengen. Dan zal het gaan in een weg van grote benauwdheid naar lichaam en ziel, waar die de angsten der hel zelf zal moeten dragen. Mij wordt bemoedigd, hij zal het volbrengen te Jeruzalem. Ziet u wat dat lijdenstof is? Dat Christus straks niet alleen in Gethsemane gesterkt wordt door een engel uit de hemel in dat zwaarste lijden, maar dat hij hier gesterkt wordt door twee leden van de kerk uit de hemel die God gezonden heeft, opdat hij zal weten dat hij het zal volbrengen. Daarom geloof ik dat hem hier voor uitzicht wordt gegeven op dat zalig hemelleven, waar de dichter van heeft gezongen. We willen dat vers ook eerst met elkaar gaan aanheffen. Psalm 16, het zesde vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan indruk het vooruitzicht mij verheugde. En dan lees ik in gedachten dit keer vanavond dat woordje mij met een hoofdletter. Toepasselijk op Christus. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in kort verzadiging van vreugde. De lieflijkheid van het zalig hemelleven zal eeuwiglijk uw rechterhand mij geven. 16 het zesde. Vinger bij een bijzonder gespreksonderwerp, waar in de lijdenstijd, of nader gezegd in het begin van de lijdenstijd, Mozes en Elia op de berg der verheerlijking bij Christus zijn, om met hem te spreken, om hem aan te zeggen zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. En de reden waarom zij over dit onderwerp hebben gesproken, zouden we in het derde punt noemen, waarom zij dit spreken. En we doen dat de allereerste reden daarvan niet ver gezocht moet worden, althans gezocht moet worden in de Heere, in wie alle redenen zijn, die altijd redenen neemt uit zichzelf. De Heere heeft gewild dat die twee mannen daar op dat moment zouden zijn. En dat Mozes en Elia daar en onder die omstandigheden met het oog op het zwaarste lijden te Jeruzalem. Christus zouden zeggen wat hem daar stond te wachten om hem te bemoedigen dat zijn zoondood er daadwerkelijk zal komen. Dat hij het zal volbrengen te Jeruzalem. Het is de bemoediging die we hebben beluisterd ook vanuit dat vers. Dat we zojuist als tussenzang hebben mogen aanheffen. Toegepast op de heiland zelf. Die twee mannen, die zijn als het ware voor Christus geweest. En laat ik het zeggen met een ander woord, zoals ik het in de schrift tegenkom. Als het gaat over hem die aan het kruis gaat. Die voor de vreugde hem voorgesteld. Het kruis heeft verdragen en schande veracht. Wat moet het hem een vreugde geweest zijn. Mozes en Elia te weten in de heerlijkheid. Wat moet hij zich verblijd hebben in het loon op zijn arbeid. Dat hem toegezegd is. Want het welbehagen des Heren zal gelukkiglijk voortgaan door hem. En als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. En hij mag het hier al zien. Toekomstige loon op zijn arbeid. Gewezen bemoediging geweest. En daarom heeft hij ook geweten dat de wetgever en de wethandhaver hebben geroepen om die wetsvervuller en dat het noodzakelijk was om al de eisen van Gods wet te vervullen en om God totaal te bevredigen. Maar ik geloof dat het ook een bemoediging is geweest voor Gods gemeente. Dat het ook beschreven staat met het oog op de kerk. Dat hij ook bemoedigd wordt, vertroost wordt door te weten. Dat als hij zijn werk volbracht, dat hij boven komt en dat hij zijn kerk boven brengt. Zodat zijn arbeid de garantie is. Dat zij zullen komen waar hij ook eenmaal komt. Gemeente, met name, en daar wil ik de vinger bij leggen, in het slot van de preek, die stem van God de Vader, o ik weet, er gaat nog iets aan vooraf. Het is u misschien nooit zo opgevallen dat dat ook in deze geschiedenis staat. Niet alleen dat Petrus en die met hem waren in slaap gevallen waren, met slaap bezwaard waren. Maar ook dat Petrus hier nog iets gezegd heeft, wat helemaal niet goed was. Wat aanvankelijk zo sympathiek lijkt. Wakker geworden. Wat zegt hij? Dan ziet hij dat Mozes en Elia op het punt staan om zich af te scheiden. En zo legt de kanttekenaar het uit als er staat dat ze zich van hem afscheiden. Staat op het punt om terug te keren. En dan zegt Petrus tegen Christus, meester, het is goed dat wij hier zijn. Sommigen zeggen, je moet accent leggen op het woordje wij. Dat wij hier zijn. Er zit nog veel te veel hoogmoed in die man, zegt ze. Anderen zeggen, je moet accent leggen op het woordje hier. Dat wij hier zijn. Maar in elk geval kunnen we u dan hier nog van dienst zijn door gauw even 6 tabernakelen, 6 tenten te bouwen. 6. Dat zegt hij niet. 3. Voor u 1. Voor Mozes 1 en voor Elia 1. En die andere 3. Petrus, Johannes en Jacobus, wat hij daarbij gedacht heeft of die gedacht heeft, die mogen bij de Heer Jezus in zijn hut verkeer of die blijven buiten slapen, uit hier, ik weet het niet. 3 tabernakelen. 3 tenten. En dan wil hij die hemelbewoners eigenlijk hier weer op de aarde houden. Maar wat veel erger is, dan wil hij Christus daar houden. En gemeente, daarom geloof ik, staat er van Petrus, niet wetende wat hij zeide. En dan zeg ik met schrik, elke keer weer zie ik Petrus, zogenaamd met de beste bedoelingen, komt uit de liefde voor het, maar die man die dwaalt zo in zijn liefde, dat hij niet snapt dat Christus moet lijden en moet sterven. Dus dan heeft die Christus lijdensdruppels toegevoegd in die toch al zo volle beker die de heiland moet leeg drinken tot de laatste druppel toe. Dan wil hij hem hier houden. Dan is er zelfs op de berg der verheerlijking nog iets van die Satan die via Petrus probeert om toch dat lijden en sterven tegen te houden. Wat een wonder dat Christus niet heeft geluisterd naar zijn dienstknechten, naar Petrus, naar die dwaze woorden. Dat hij daar niet is gaan slapen met eerbied gezegd, maar dat hij de weg tot de kruis is gaan betreden. En daarom, en dan zien we dat het werk Gods een is. En daarom zegt de Vader in deze ogenblikken, als die stem uit de wolk komt, deze, die moet lijden, moet sterven. Deze is mijn geliefde zoon. Ik heb een welgevallen aan zijn dood. Ik wil dat hij zijn bloed gaat storten. Hoort hem. Dat is de enige weg om het heil te verwerven. En gemeente, dan eindig ik vanavond de preek, hoe kan het ook anders, door te wijzen op die drie-enige God, die nou het begin, de voortzetting en het eind is van al dat heilswerk. Het is in God begonnen. Het wordt door hem voortgezet. Wordt door de kerk tegengestaan. Door hem voortgezet. En het wordt door hem volleindigd. Maar wat een wonder. Als we weten mogen door Gods genade. Dat die Christus. Die wilde lijden en sterven. Die wilde doen wat de Vader behaagde. Die de wet wilde doen. En de straf op de overtreding van de wet wilde dragen. Als die Christus de mijne wil zijn. Als ik de zijne mag zijn. En dat in leven en sterven en daarop komt het aan. En daarom vraag ik u. Al de man, de vrouw, de jongen en meisje af. En ik sla mezelf in die vraagstelling niet over. Of ik vanavond gesproken heb. Van hem die we door genade mogen liefhebben. Amen.